Dat ga ik over naar het volgende agendapunt. Dat is de richtlijn Boer voor bacheloropleidingen. En onze oerman Gert is daar woordvoerder van.
Leuk.
Oerman.
Ik pak een knots achter.
Rand erop.
Hij is toch een professie Bavaria geworden. En Gert.
Oké. Bestaat uit twee delen eigenlijk. Er zit een stukje instemming in met betrekking tot het BSA. Dat is de ene brief, gaat vergezeld van een advies. Nee, niet een advies, een toezegging, dat is ook het negatieve eindadvies aan het eind per post ook te sturen. Uit het idee dat het toch tijdlang ook zo geweest is en normaal gevonden wordt in het juridische ook. Het heeft natuurlijk implicaties. En zoals je ook wel in het juridische ziet, dan staat er de brieven per fax en aangetekende post. Dat is niet helemaal voor niks, denk ik. En aangezien dat soort implicaties natuurlijk toch zeer dwingend zijn voor een negatief advies, is het misschien toch wijs om dat op de post te doen en niet alleen digitaal of dan. Zullen we deze eerst doen?
Ja. Laten we zeggen, de motivatie die wij hier hebben, is niet dat het toevallig ook een besparing zou impliceren. Is mooi meegenomen, maar geen overweging. De motivatie die we hebben is juist de betrouwbaarheid. Het blijkt dat het verzenden per e-mail veel betrouwbaarder is, omdat bij verandering van adres meestal wordt gevoorwoord en we de student bereiken. We hebben hele slechte ervaringen met de administratie van de postadressen van studenten, waar inderdaad prachtige brieven op hun deurmat belanden om vervolgens niet aan te komen bij de persoon die ze moet hebben. Dus de belangrijkste overweging is juist om doel te treffen met de communicatie. Die is beter met een elektronische communicatie dan met post. Het is niet zo dat aan een mededeling per e-mail dat is ook een officiële communicatie. Daar ligt geen rechtelijk verschil. Wat we wel kunnen toezeggen, is daar waar een student graag een hardcopy wil hebben, die altijd verstrekt kan worden. Maar we zitten dus met het feit dat we erachter komen dat we hebben altijd een aantal problemen op te lossen. Omdat studenten met een negatief advies soms ook al zelf consequenties hebben getrokken of het niet aangenaam vinden. Maar die zijn niet meer bereikbaar op het adres dat wij van ze hebben. En in die zin hebben we betere ervaring met e-mailcommunicatie. En juridische status is geen probleem. Maar natuurlijk willen we niemand het recht ontzeggen op een schriftelijke contact. En die kan dan opgevraagd worden. Dus ons voorstel is daar zo mee om te gaan.
Even voor de duidelijkheid, het is ondubbelzinnig duidelijk. Parallellen zijn ook getrokken met de normale juridische gang van zaken, waar inderdaad op stukken vaak staat bij fax en aangetekende post. Die parallellen zijn getrokken en het is ondubbelzinnig duidelijk dat we hier in juridische zin dichtgetimmerd goed bezig zijn.
Volgens mij.
Ja. Nee, dat is heel belangrijk. Ja.
Maar iedereen bevestigt dat. Ik zit er geen plezier. Ja, akkoord. Kijk, zo ga je dan verder met het volgende.
Zullen
we dat
doen? Misschien een suggestie. Ik kan me voorstellen dat studenten nog wel eens willen verhuizen en het niet altijd consequent doorgrijpen. Maar wellicht zijn vaak ook adressen van ouders bekend die daar ook in mee kunnen.
Ja, maar hier zitten wij met een problematische ding dat een student ervoor kan kiezen om dit niet via zijn ouderlijke adres te willen ontvangen. En als die meerderjarig is, hebben we daar geen enkele keuze in.
Nee, dat denk ik niet. Ik kijk nog even, maar zou ik het besluiten? Ja, verder nog anderen?
Ja, maar het argument van brieven die kwijtraken gaat natuurlijk net zo goed op voor e-mail. Misschien vind ik het idee dat dat betrouwbaarder is, maar want ondanks de verkiezings-e-mail die in de spambox verdween, dus ik ben niet weinig hier voor ervaring. Waarom niet gewoon allebei? Dat is de vraag eigenlijk.
Ja, kijk. Luister, dat kan ook nog misgaan.
Ja,
dat is waar, maar we krijgen al, op een gegeven moment moeten we niet in het ding verzuild raken dat wij denken dat hier een regeling is waar zo'n restrisico niet meer in zit. Dan herinner ik graag aan de opmerking bijvoorbeeld in de vorige zin, waarin jullie graag willen dat wij onze overheid beperkt houden. De vraag is, hoeveel beter wordt het hier tegen welke kosten? En dan denk ik werkelijk, nee, hier kun je een behoorlijke slag slaan. De de primaire manier van communiceren is betrouwbaarder dan de vorige. En natuurlijk, als er een probleem optreedt, dan moeten we dat oplossen.
Oké.
Maar...
Barend, ik zag, ik geef wat achterover zitten. Was dit even voldoende?
Ja.
Ja? Goed. Dan begrijp ik even uit de tekst, laten we nog even goed naar kijken. Er is dus een toezegging gevraagd, hè? Dat de student bij een leeftijdbinder een adviesbrief per post toegestuurd krijgt. Het college zegt dus nee. Even uit alle duidelijkheid, neemt deze toezegging dus niet over. Wat is daarvan de consequentie van de raad?
Dat kan ik natuurlijk voor de hele raad niet doen.
Nee, maar wat is jouw voorstel? Maar jij kunt je voorstellen.
Ik heb niet voor niets de voor mij persoonlijk meest zwaarwegende vraag gesteld. En het is of alle parallellen met andere juridische gang van zaken vertrokken is. En of dit juridisch goed dicht het in het zit. Het college heeft bevestigd dat ze dat gedaan hebben, ja. Dat ze het daarvan vergewist hebben en dat dat zo is. Ja. Het gaat er ook vanuit dat dat dus in de toekomst ook niet anders zal blijken.
Ja.
Dan is wat mij betreft die toezegging
over
de
boek
kunnen instemmen.
Oké, is maar het daarmee eens dat de toezegging wordt ingetrokken?
Ja. Ja, ik kan me daar ook wel bij aansluiten. Zou wat mij betreft veranderen we dan in die gewenst wordt een hardkopie verstrekt, zoals de rechter zelf ook aangaf.
Ja,
oké. Dan wordt die toezegging gedaan.
Ja.
Goed, oké. Okay. Nou, maar hopen dat Amerika de e-mail niet leest, want dat kan je kansen natuurlijk wel erg goed doen. Is daarmee dus het besluit genomen om te stemmen met onderdeel DRA uit de bovengenoemde richtlijn. Dat is dit. Akkoord? Goed. Dan gaan we over naar het tweede deel. Dat is informatie.
Ja. Ja, dat ligt bij ons de informatie voor. Het is natuurlijk wel een heel proces geweest voordat die richtlijn boer er lag. Het is natuurlijk aan alle kanten over de UP gegaan, is ook eens een keer bij de U-raad gekomen. En nou, uiteindelijk heeft de U-raad gemeend dus met een ongevraagd advies te moeten komen op een paar punten. Daar kan ik ook nog van zeggen, die vier punten zijn niet willekeurig, maar ook niet uitputtend. Zoals misschien eventjes kort toelichten. Het eerste punt van advies, dat leek in eerste instantie al achterhaald, want er bleek een document, reglement van orde tijdens tentamens en toetsen over de kant te gaan. Maar althans een stuk circuleerde, bleek mij. Maar na verluid is dat stuk alweer ingetrokken. Misschien resteert hier eerder de vraag dan het adviespunt van hoe het nu dan weer staat met dat reglement. Het tweede punt van advies is kort en krachtig, denk ik, schrap dit uit de boer. Waarom zou je in de boer opnemen die je cijfers registreert, vooral hè, als daar een weinig fraai beeld naar voren komt van wat het CIS wel en niet aan kan. Aardig vergelijken ook is zo, van vroeger kon de student ook niet het cijferboekje van de docent raadplegen, hij kreeg een eindcijfer. Als maar wel transparant was hoe het eindcijfer tot stand kwam. Het derde punt, tijdens de module toeschema wijzigen, ja, dat spreekt haast voor zich. Iedereen die voelt wel aan dat er tijdens de implementatie van ons nieuwe onderwijsmodel natuurlijk wel eens een keer dingen fout kunnen gaan. En dat je dan dingen moet rechttrekken. En ik denk meestal in voordeel dan van de studenten, dat mogen we althans hopen. Maar om dit nu pontificaal in een oer te laten staan. Je zou haast zeggen, je zou er brokken mee gaan maken als de buitenwacht dat ziet op deze manier. Maar ik kom er zo meteen nog even terug in een ander insteek, een ander verband. Vierde punt, die uniforme herkansingsregeling, dat spreekt voor zich denk ik. Hebben we het ook al vaker over gehad. En nogmaals, ik kom erop terug, dit geheel gezet zijn. Dus die vier punten zijn niet willekeurig, maar ook niet uitputtend. Er zijn vele punten genoemd door examencommissies en faculteitsraden. En om al die punten nou te gaan vergelijken met de definitieve richtlijn OER, tamelijk ongewoon werk misschien in ieder geval tijdrovend, maar het lijkt wel duidelijk dat heel veel punten niet zijn overgenomen. En ik heb gehoord dat bij verschillende examencommissies en faculteitsraden ook geen discussie eigenlijk over is geweest, of weinig. Hoe dan ook, de U-raad die zal nog wel, en volgens mij was dat ooit een keer een toezegging, die hele lijst met punten ontvangen. En volgens mij hebben die tot nu toe nog niet gehad. Ik ben deze nogmaals de vraag ook naar het pak van Schadelman, laten we zeggen. En daarbij rijst nog een enigszins andere insteek op deze kwestie, namelijk de vraag welke examencommissies nu precies wat hebben toegevoegd aan de richtlijn OER om tot een acceptabel geheel te komen. Een systematisch vergelijk van alle OERs met deze richtlijn. Dat zou helemaal niet gek zijn. Want ik vraag me bijvoorbeeld ook af hoe dat zit in het licht van instellingstoetsen. Als men dat nog eens gaat bekijken, vooral ook op de paar genoemde punten, komen er dan eigenlijk wel zo goed mee weg. Is dat op een basis geweest van dit advies? En nogmaals, het zijn een paar punten, maar eigenlijk is dit nog veel breder. Maar goed, dat is dan dit mondeling advies.
Oké, dus deels geef je advies en dan wel toegevoegd de vragen en opmerkingen. Ed?
Ja, de woordvoerder heeft mij gunstig gestemd als multatuli-fan.
Ja. Ja.
Goed. En koning Willem III beschuldigt u.
Koning.
Die Japan leek 100.
Ja.
Heren, wilt u het?
Dit is nou juist, het gaat toch om de cultuur. Dit is de gemeenschappelijkheid die wij als intellectuele instelling
hebben. Gaan we nu verder?
Goed. Dan toch maar ter zake, voorzitter. Ja, ook hier is gewoon rond een oer- en een centrale richtlijn een ingebouwd dilemma. Omdat we maatwerk decentraal willen faciliteren en tegelijkertijd op een aantal punten een uniformiteit willen vastleggen. En dat levert, denk ik, altijd een complex debat. Want hoeveel moet je uniform trekken en hoeveel vul je aan in de lokale oers? En ook als je over die lokale oers decentraal praat, ja, dan zul je natuurlijk zien dat er verschillen zijn. Waar breng je die weer bij elkaar? Dat is een behoorlijke complexe taak en ik denk ook dat iedereen wel kan inzien dat ja, dat kan eindeloos oscilleren. Dus je moet op een gegeven moment ook op enig moment een streep trekken en zeggen dit is het. Want ik heb nog niet meegemaakt in alle tijd dat ik hier zit dat, laten we zeggen, je zo'n terugkoppelcycle hebt die perfect sluit. Dat is gewoon, maar we moeten telkens wel goed kijken van waar zijn we uitgekomen en wat is de les die we over de volgende keer weer meenemen. Ik zal in ieder geval zorgen dat ons overzicht dat wij hebben over de gesuggereerde veranderingen, het pak van Sjaalmans, dat ter beschikking stellen. Ik denk dat je dan ook kan zien ja, dat het allemaal wel waar is dat dat er is en dat die suggesties er zijn. Maar dat het ook niet makkelijk is om ja, al die punten te accommoderen in één regeling. Dus we moeten op een gegeven moment ook keuzes maken en zeggen, oké, dit is het. En dat valt erbij.
De vraag is, heeft de helderheid van
ja, ja,
maar daar zijn keuzes.
Nee, maar daar zijn keuzes gemaakt. En ik denk dat iedereen heeft het recht om het overzicht te krijgen van wat is nou wel meegenomen, wat is blijven liggen. En wat mij betreft ook een inschatting, dat gaan we in de volgende ronde daar nog knappen. Dus, dan even over het brandalarm. Want dat is wel. Ja. We hebben toch wel weer twee klassieke punten op de agenda: een brandalarm en koffie. Ja. We willen weer weten waar de medezeggenschap over gaat. Het punt van het brandalarm is maar één voorbeeld van hoe de orde tijdens een tentamen verstoord kan worden. En het is zo dat er inderdaad gezegd is, nou, we moeten eigenlijk meer met het reglement van orde komen. Want als het een ontruiming is, of er stort een vliegtuig neer, of nou, noem maar op, dat is dan allemaal niet geregeld, want dat is geen brandalarm. Hè? Dus daar moeten we moeten wat breder zijn. Daarover is inderdaad een gesprek. Ik moet zeggen, of iets was ingetrokken of niet, waar zijn we mee bezig? Wij zijn bezig om een concept van reglement van orde te ontwikkelen waarin deze dingen worden meegenomen. En dat proberen we te doen met de examencommissies. Dat is ook weer een punt waar overeenstemming over bereikt moet worden. En ik deel het hier wel vaker mee, maar misschien toch altijd goed om dit aan te herinneren. Ja, de examencommissies trekken zich af en toe ook terug op hun positie volgens de WHB, waar ze met grote onafhankelijkheid dingen mogen vinden. Terwijl we dit toch graag, en jullie ook, maak ik uit de vragen op, dit graag uniform geregeld willen zien. Dus dat is ook even zoeken. Maar we gaan dat niet in de oer stoffen, daar vind ik niet thuis horen. Maar ik ben het er wel mee eens dat bij tentaminering men over het algemeen moet weten waar men aan toe is als er iets onverwachts gebeurt. Maar dan moeten we het iets algemener insteken dan het brandalarm. En daar zijn we mee bezig. En dat proberen we te regelen in samenspraak met examencommissies. Ja. Dan was ik met de toelichting ten aanzien van de tweede opmerking van het ongevraagd advies, had ik een andere ding. Kijk, wij leggen de toetsresultaten vast, maar deeltoetsresultaten niet. Bij die toetsresultaten hebben we juist gezegd, ja, daarvan hebben we gezegd, dat was waarin we vastleggen hoe het eindcijfer tot stand komt. Toetsschema. Ja, op een of andere manier was het woord uit mijn hoofd verdwenen. Waarschijnlijk omdat de multatuli het nog niet kende. Het toetsschema. En daarvoor moeten we hebben dat dat goed ondersteund wordt. En daarvoor is Osiris, zoals we zeggen, onze koffer. Wat we juist willen is dat op deeltoetsniveau juist veel lokaal regelvermogen ontstaat. Vergelijkbaar dat we inderdaad ook niet willen vastleggen ergens in een centraal systeem. Als je een tentamen hebt, hoe de deelcijfers per opgave worden gedaan. Dus kijk, in die zin willen we, we moeten uiteindelijk het eindcijfer in Osiris hebben. We willen de toetsen, omdat we daar iets hebben, daar moeten we de cijfers van hebben. En alles wat daaronder zit, willen we juist niet hebben, om het lokale regelvermogen daar te laten. Dat is de insteek. En dat is ook de ratio tussen het verschil van toetscijfers en deeltoetscijfers. Laten we zeggen, toetscijfers zijn zichtbaar in dat schema. Deeltoetscijfers dragen daaraan bij, maar moeten vergeleken worden met individuele opgaven in het tentamen. Dan hebben we tijdens de vergadering OOS hebben we natuurlijk al gehad over het volgende punt. Het is interessant, het woord dubieus is heel krachtig. We hebben toegegeven dat het een clausule is waar we bij voorkeur geen gebruik van maken. Tegelijkertijd weten we op basis van de pilot en het feit dat we nu in september instellingsbreed modules gaan invoeren, weten we vrijwel zeker dat we hier en daar ook voor verrassingen zullen komen te staan. En we moeten wel een haakje hebben om een oplossing aan op te hangen. Dat betekent dat je moet toelaten op een of andere manier dat er een wijziging kan zijn. Het is evident, ja, laat ik dat wel benadrukken, dat daar geen willekeur enzovoort zijn en een opleidingsbestuur zich moet kunnen verantwoorden naar een examencommissie. Daar kunnen we ook proberen, ik bedoel, hier is echt heel uitgebreid bij stilgestaan, maar telkens kwamen we weer tot ontdekking dat als je iets meer opschrijft, je vervolgens ook weer dingen uitsluit of oplossingen, dan wel problemen of je afroept omdat je iets zegt. Dus wij zijn op dit abstractieniveau uitgekomen en ik denk dat we allemaal in de gaten moeten houden dat dit een artikel is dat we bij voorkeur geen beroep op doen. Tegelijkertijd dat we weten dat we zoiets nodig hebben. En hier moet ik zeggen, hier is al veel energie in gaan zitten. Er zijn veel alternatieven ontwikkeld en ook allemaal weer verworpen, omdat ze andere en grotere nadelen hadden. Dus ik begrijp de opmerking, ja. Want uiteindelijk zou je het liefst willen dat je het zo had dat dat niet nodig was, maar we weten dat we die ontsnappingsclausule zeker de komende tijd nodig zullen hebben. En dan kom ik ook bij het volgende. We moeten rond, laten we zeggen, mogelijk herzien, maar dat geldt ook voor een uniformere herkansingsregeling. Dat is heel interessant, omdat misschien herkansingsregelingen toch ook wel erg te maken kunnen hebben met de aard van de opleiding. Als daar, laten we zeggen, practica in zitten waarvoor de faciliteiten maar in bepaalde delen van het jaar beschikbaar zijn en andere niet, dan zie je dat je wat anders hebt dan dat het een theoretisch onderdeel is dat je op elk willekeurig moment, laten we zeggen, zou kunnen repareren. Dus hoe uniform kan dat zijn, waar ik eigenlijk naar streef voor beide punten. Ja. Want ik denk niet, en ook niemand is gediend met een rigide uniformiteit alleen maar omdat het uniform is. Tegelijkertijd zijn we ook niet gediend met variatie die geen motivatie kent. Dat zijn de twee grenzen waartussen je zit. Wat betekent dat voor mij in het algemeen? Dat ik denk voor het herzien van een toetsschema of een manier van tentaminering tijdens de rit, daar zouden we op het laatst maar een beperkt aantal scenario's voor moeten hebben. Net zo goed als dat we, nadat we hebben gekeken wat onze ervaring is en wat werkt, ook voor herkansing misschien een paar hoofdmodellen hebben en zeggen dat is het. Maar ik ben zelf erg sceptisch erover dat je het allemaal tot één uniforme regeling kunt vangen, of die is dan zo abstract dat die niks zegt en dan ben je weer sturing kwijt. Dus ook dit is een lastige en ik begrijp, ik vind het ook terecht dat we hierover discussiëren, maar gelooft u mij, er is heel veel over deze dingen gediscussieerd en wat hier nu uitkomt is het beste op dit moment. En laten we ook vooral onze ervaring met het model gebruiken om dit volgend jaar nog weer scherper te maken. En laten we zeggen de variatie en vrijheid die we niet nodig hebben, die niet gemotiveerd is, er ook uit te halen. Maar ik ben erg voorzichtig om daar nu op voorhand al heel terughoudend te zijn.
Zover even.
Gert? Adviezen zijn ook al zodanig bedoeld natuurlijk. Ik bedoel, richtlijn is vastgesteld, laten we wel zijn. Daar wordt nu mee gewerkt. Ik zou het nog een beetje willen aanscherpen, die adviezen die zeggen natuurlijk eigenlijk minstens op één punt, schrap dit uit de oer. De vraag die er namelijk nog steeds achter ligt bij mij is, hoort het eigenlijk wel eens in de oer thuis? wat wil je eigenlijk, wat moet je wettelijk gezien in een oer regelen? En dat toetsschema, daar wil ik ook nog even op terugkomen. Ik vind het interessant om net te horen, dat je net zelf al zei, examencommissie. In onze richtlijn staat bestuur. Ja. Ik weet dat de strijd tussen, hé, wie is hier nu bevoegd en competent, ik denk dat die behoorlijk goed antwoord kent trouwens, maar ik weet ook dat dit dus in de richtlijn staat. Ik weet ook van een paar andere oers van opleiders, facultainiveau vastgesteld, dat daar staat in samenspraak met de examencommissie. Die verlegenheid die spreekt dus heel duidelijk hieruit. Van hier zie, en dan denk ik, dat kan niet waar zijn op dat niveau, dat wij een richtlijn hebben waarin stellig wordt gezegd, opleidingsbestuur op dit punt, toetsschema wijzigen. En in de verlegenheid gaan soms dus dan, ik denk door inbreng van examencommissies, wordt bijgezegd, in samenspraak met de examencommissie. Dan denk ik, ik zou dat niet graag willen. Dat, laten we zeggen, een buitenwacht is gaat kijken naar de richtlijn oer van de UT, om vervolgens op de werkvloer in de oer erachter te komen dat er toch iets anders staat. Op toch zo'n belangrijk punt. En weet je wat grappig is? Volgens mij hoeft het niet eens in de oer. Vandaar ook het advies, schrap het alsjeblieft. Ja, dat, zet geen klep open.
Ga je van dat advies?
Nou, ik zal er nog eens naar kijken. Ik ben zelf altijd de voorstander geweest van een eenvoudig oer. In ieder geval heb ik het in mijn tijd van zo'n pak tot zoiets zien teruggaan. Dus laat ik zo zeggen, als dat zo is, dan kijk ik daar natuurlijk naar. Het is wel weer zo dat het dilemma wil ik nog wel weer even schetsen. Aan de ene kant is natuurlijk het bewaken van de toetsing typisch een bevoegdheid van de examencommissie. Maar is de mogelijkheid om operationeel in te grijpen in een lopende module het typisch eentje van het opleidingsbestuur. En ook daar is in ieder geval geworsteld met de formulering. En ik sluit niet uit dat op een lokaal niveau men misschien een formulering heeft gevonden waarvan we achteraf zeiden, nou, of we vinden het allemaal, of we laten het weg. Ik bedoel, in die zin neem ik dit advies nog even mee om inderdaad uit te zoeken, moeten we daar hier iets over zeggen? En is het, maar dan vervang ik het even, dat is wat formeel geregeld is in het oer. Waar zeker iets over gezegd moet worden, is hoe in de praktijk een opleidingsbestuur en een examencommissie met elkaar verkeren als zo'n probleem aan de orde is. Want daar gaat het natuurlijk in feite om. En wat je ziet is dat de manier waarop je dat dan in formele regelingen probeert te vatten, schiet ook altijd weer ergens tekort. Omdat je, maar dus in die zin zal ik deze opmerking nog eens even meenemen om uit te zoeken van zouden we het ook weg kunnen laten en het kunnen laten met een beschrijving van wat we eigenlijk willen. Dat de twee partijen die daar verantwoordelijkheid hebben, die dan ook nemen en onderling regelen hoe ze daarmee omgaan, want het, daar zou en daar zou ik nog eens even naar
kijken. Ik vind dat dan wordt heel interessant dat daar teruggekomen. Dat wordt genoteerd. Gert, nee. Ed nog iets verder komen? Nee.
Nee.
Maat, op dit moment, nee. Het is een advies, dus dat advies is vastgelegd. Ja. Dan gaan wij denk ik over nu naar het volgende punt. Groot punt is dat. Dat is de conceptnota kaderstelling.
Ik wil graag de woordvoerder van het college op dit punt nog niet aanwezig.
Ja, dat was net
de stand van de agenda te wijzigen.
Ja, dat
zou ik ook willen graag.
Heb jij genoeg kaders om dit?
Nou, ik vind toch wel dat ik hier Kees niet van zijn van de gelegenheid wil bestelen om hier met jullie inhoud bovendien.
Nou,
dus ik had gisteren met Herbert ook overlegd dat het misschien goed was. Maar ja, ik wist niet meer wie je was. Goed was om een ander punt naar voren te trekken, zodat dit punt inderdaad door Kees. Die heeft daar met jullie het meest over.
En dan is jullie voorstel dan gezamenlijk
promovendi.
Promovendi.
Ja,
is Victor dat
schrijven? Ja.
Alles dat zit fijn dicht bij me.
Tot op de vergelijking. Dat was het nog aan de beurt. Wij trekken dit